Hey Karin!
Hey Maris.
Hey, let's talk business!
Yes. Waar gaan we het over hebben?
Nou, ik keek even in de agenda.
Ja.
Over 2 weken
Ja.
geef jij een extra masterclass over omgaan met polarisatie in de organisatie.
Absoluut.
En toen dacht ik, polarisatie? Ja, daar hebben we het natuurlijk veel over, want polarisatie en populisme. Er zijn natuurlijk een beetje van, zeg maar, we noemen het het een en het levert het ander op, zal ik maar zeggen, hè?
Ja.
We noemen het populisme en we komen bij polarisatie uit.
Ja.
Maar ik dacht, dat is misschien wel eens een goed onderwerp om in Let's Talk Business te bespreken. Wat
Ja.
is nou eigenlijk polarisatie?
Ja.
En waarom is het nou zo belangrijk om te leren om daarmee om te gaan?
Ja. Ik denk, en dan moeten we het straks maar eens even hebben over waar het bij ontstaat. Maar ik denk dat het zich, zeg maar uit de recente nieuwsberichten heel makkelijk laat duiden als we het hebben over de steeds lager wordende vaccinatiegraad bij onze kinderen. En dus de vanzelfsprekendheid, die het 30 jaar geleden was om je kind te laten vaccineren tegen de meest verschrikkelijke ziekten, zoals kinkhoest en mazelen, die is er sinds enige tijd niet meer. En dat heeft ertoe geleid dat de vaccinatiegraad inmiddels zo laag is. Overigens is die niet zo laag dat het 50-50 is, maar het is wel zo laag dat het niet meer volstaat in totale bescherming van de groep. En dat betekent dat kleine zuigelingen, tot een jaar of één, die nog niet gevaccineerd kunnen worden, geen bescherming meer hebben door die groepsvaccinatie of door die groepsimmuniteit die ontstaat op het moment dat je een vaccinatiegraad hebt van, nou, ik meende 97% of zo.
90 volgens mij.
Oké. Nou ja. Oké, ja.
Ik ben
In
daar
ieder
niet
geval, hoog.
gespecialiseerd, maar
Ja.
dat meen ik gehoord te hebben.
Ja. En, nou, en dat heeft er onlangs toe geleid dat het in Brabant, nu de mazelenuitbraak is, wat 2 tot 3 baby's heel triest het leven heeft gekost.
Ja.
En dus komen er discussies gaande als, mag je als kinderopvangorganisatie, ouders verplicht stellen om hun kinderen gevaccineerd naar de kinderopvang te brengen. Et cetera, et cetera. Maar ook een oproep om je kind weer te laten vaccineren. Ja, voor mijn gevoel, mag ik een mening hebben of doen we dat niet?
Natuurlijk mag je
Ja,
mening hebben.
ik heb een
We zijn
mening.
mensen, hè?
Ja, ik vind het gewoon een non-issue. Ik denk, laat je kind gewoon vaccineren. We willen toch niet terug naar de middeleeuwen met elkaar. Maar er zijn mensen die daar heel anders over denken. En die zeggen van, ja, mijn kind die heeft dat helemaal niet nodig. Of al die vaccinaties, dat brengt alleen maar onheil. Et cetera, et cetera. En die discussie wil ik niet in. Maar het maakt wel dat er groepen ontstaan die op onderdelen vanuit emoties soms rechtstreeks tegenover elkaar kunnen komen staan. En dat noem je polarisatie.
Ja.
En die polarisatie, wat je bijvoorbeeld ook ziet in de discussie Gaza-Israël, of Israël-Palestina, en hoe daarmee om te gaan. Maar ook leveren we nog wapens aan Oekraïne of niet?
Ja.
Wat vinden we van het uiten, van ons geloof in bepaalde beroepsgroepen? Mag dat alleen privé of mag dat ook op het werk, hè? En hoe manifest mag dat dan zijn? En daardoor ontstaat toch stevige meningen en oordelen van sommige groepen. Wat we mee ook nemen in die bedrijven en in die werkomgeving, waardoor polarisatie ook op de werkvloer ontstaat.
Ja.
Ja, en dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? Het is niet alleen de werkvloer, hè? Want ik was dit weekend met mijn oud-vriendinnen, met mijn vriendinnengroep die ik al vanaf heel jong heb. Laat ik het zo maar formuleren. Iemand zet op Instagram oude vriendinnengroep. Nou, ik zeg nou, oude vrienden, zo oud zijn we nou ook weer niet, maar je snapt wat ik bedoel.
Ik
En
snap
daar
het.
ging ook een discussie over mindfulness. En de ene die vindt dat een onderdeel van ontwikkeling waar ze heel veel baat bij heeft en wil dat dus heel graag delen om om anderen ook zeg maar, het voordeel van dat mindful zijn hè, te laten ervaren. Ja, een ander zegt van ja, maar luister, ik ben daar gewoon te nuchter voor. Waarbij een derde kan zeggen van ja, weet je, dit gaat niet over nuchterheid, dit gaat gewoon over oppervlakkigheid. Jij staat niet open om die ervaring aan te gaan. En je sluit je daar voorhand vooraf. Hè? Dus jij kiest ervoor om deze ontwikkeling niet te willen ervaren. En dan achteraf te willen zeggen, ik heb daar wat aan gehad of niet. Nou ja, dan kun je hè, op scherpst van de zeden, gelukkig zijn wij allemaal Friezen, wel uitgewaaierd, maar allemaal Friezen, dus die zijn wat bottig en wat. Hè? En dat kan dan ook allemaal weer goed gaan. Maar het kan zomaar grond voor een vonkje zijn, hè? In dat wat een leuk weekend had moeten worden. Overigens werd het een super weekend, maar dat even
Want ik denk als je het even terugbrengt, en daar is, we hebben natuurlijk een aantal heel grote voorbeelden, hè? Zoals Israël en Gaza, zoals Oekraïne, hoe denken we over Poetin, hoe denken we over vaccineren. Het zijn hele grote issues. Maar ik denk je laatste voorbeeld ook een heel mooi klein issue aangeeft, hè? En volgens mij is dat ook het kenmerk van polarisatie. Gewoon heel letterlijk. Er zijn twee tegenpolen. En we hebben ons teruggetrokken op onze polen. En we hebben wel een mening over de andere mensen die op de andere pool staan. En ik denk dat daar zit volgens mij de kern van wat polarisatie is. En ik denk, het is van alle tijden. Het is van alle groepen. Het is van om maar eens even een heel klassiek te denken, van alle gezindten. Maar met de hele ontzuiling, die natuurlijk vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw zeg maar, is opgekomen, en daarmee ook de opkomst van bijvoorbeeld een politiek middenveld, hadden we natuurlijk met elkaar de hoop dat we met elkaar steeds meer in dat midden zouden komen. Dus dat die polen eigenlijk niet meer zo bezet waren. Nou, daar hebben we met elkaar de afgelopen jaren toch van gezien dat het met elkaar moedwillig naar dat middenveld schuiven toch ook ruimte heeft gelaten voor die polen, voor die tegenstellingen, om daar weer mensen op te laten duiken die toch ook weer aandacht krijgen met het brengen van berichten vanaf zo'n pool. Stelling nemen.
Ik vind het wel mooi dat je hem zo ook even in de geschiedenis intrekt, hè? Want dat is natuurlijk waar, hè? Met de verzuiling hadden we natuurlijk ook tegenstellingen, hè? Die in die zuilen, zeg maar, gekoesterd werden. Maar als je het over de zuilen heen keek, ja, dan waren er daar forse tegenstellingen waarbij je ofwel bij de een ofwel bij de ander hoorde. En dat ging zelfs zo ver. Dat tv-gidsen, kranten en scholen en ook winkels volgens mij aangesloten waren op die
Ja
zuilen.
hoor.
Ik kocht wel bij die slager, want die was van je kerk, maar niet bij die, want die was van een andere kerk. Ik noem maar even wat.
Ja, nee, maar klopt. Dat klopt helemaal.
Ja,
En dat ik
en
bedoel.
soms denk ik wel eens van, wij hebben die verzuiling losgelaten. Maar soms lijkt het wel dat we nieuwe zuilen aan het bouwen zijn of zo, weet je
Nou,
wel?
volgens mij is dat ook waar.
Ja, nou
Alleen
ja,
zit het
we
dan
hebben
niet
een
meer
dak
zo.
erop en we hebben een tempeltje, dat is toch wat comfortabeler om te komen. Maar
Nee, maar ik denk dat dat ook waar is. Kijk, vroeger, als je kijkt naar de Nederlandse samenleving, je had bijvoorbeeld een sterke katholieke zuil en je had een sterke hervormde zuil. En daar was geen eigenlijk zo min mogelijk, zeg maar, overlappen waren daartussen. Nou, ik denk dat die verzuiling, nou, op sommige punten nog steeds is, hè? Maar we proberen elkaar toch te vinden in het overkoepelende, namelijk. We zijn allemaal christelijke geloven. Maar nu hebben we het christelijk geloof ten opzichte van de islam bijvoorbeeld.
bijvoorbeeld.
En dat is weer een andere vorm van verzuiling, waar we aan de ene kant met de lessen die we zelf geleerd hebben over hoe komen we uit verzuilingsdenken, een toenadering kunnen zoeken in termen van, nou ja, we geloven allemaal in een God, hè? En we hebben allemaal mores over wat goed leven is. Nou, laten we ons volgens die normen gaan gedragen. En je hebt de krachten die maken dat het fijn is om je af te zetten en je terug te, af te zetten tegen iets wat anders is dan jij en je terug te trekken in je eigen zuil.
Ja.
En ja, dan krijg je toch ook mensen die dan citaten pakken uit bijvoorbeeld uit de Koran. Om zeg maar te zeggen van ja, het is een verachtelijk geloof. En ik denk ja, als je de Bijbel openslaat, dan vind je net zulke verachtelijke citaten. Want ook de Bijbel is een boek wat in een andere tijd geschreven is met andere waarden en normen.
Ja, en ook hangt het van interpretatie af, hè?
Ja, absoluut.
Ik bedoel, veel is interpretatie. Ja, en dit maakt, hè, daar waar wij voorheen in onze comfortabele katholieke of hervormde of zelfs gereformeerde zuil zaten. Of misschien in onze rode zuil, hè, want die was er ook wel, zo'n ja,
politieke kleur.
Ja, politieke, hè, die had je toch ook. Ja, zie je nu dat wel wat is verlaten. Hè? Ik als van oorsprong hervormde heb toch ook kinderen gehad op een katholieke school. Hè? Puur omdat we keken naar kwaliteit van onderwijs en niet zozeer naar de zuil waar we in horen.
En als katholiek ga ik dan meteen zeggen, ja natuurlijk logisch dat de katholieke schuil gewoon kwalitatief beter is. Oké, hebben we die alvast even geparkeerd?
Ja. Maar hè, met de komst van bijvoorbeeld de islam, hè, en andere uitingen ook rondom dat geloof, is het uiten van dat geloof ook op andere zin. Hè? En ik weet nog dat ik directeur van een bank was en dat wij een discussie hadden over in het directieteam over kledingvoorschriften. Wat mag nou wel en wat mag niet? Wat is nou representatief? Hoe willen wij dat onze medewerkers de klanten tegemoetkomen? En mag dan een kettingje met een kruisje eraan? En mag dan een haardoek niet? Of als dat kruisje mag, mag dan die haardoek ook? En dat zijn lastige discussies. Want als het bedekken van het haar is, hè, mag dan ook een niqab, heet dat geloof ik. Hè? Een volledig bedekken van het gezicht, het lijf en alleen de ogen vrij. Kan dat dan?
Ja.
Ja, en dan hebben ze in Frankrijk dan weer een mooie oplossing voor. Omdat ze zeggen van nou ja, het is scheiding van kerk en staat. Dus ja, in openbare functies, in door de overheid gefinancierde functies, vinden wij het tentoonspreiden van religieuze uitingen niet aan orde. En dat doen we niet. Ja, Nederland was altijd toch wat, ja, wat verdraagzamer, om het zo maar te zeggen. Maar heeft daarmee nu ook wel problemen in huis gehaald. Hè? Omdat je, als je zegt van ja, ik doe het één, een klein kruisje op mijn nek, dan moet je ook het ander doen.
Ja.
En, ja, en soms zit dat ook, hè, met name bij een boerka is dan nog, laat dan nog het gezicht vrij, geloof ik. Maar een niqab laat alleen de ogen zien, hè. Ja, in hoeverre is dat dan, vind je dat gewenst in openbare functies?
Ja,
ik heb er geen antwoord op, hè, maar het is wel een discussie die tot hevige emoties heeft geleid, heb ik gemerkt.
Ja, en waar dus polarisatie op plaatsvindt.
Exact.
Want het gaat mij ook niet om te bediscussiëren wat wij vinden dat het zou moeten zijn, of welke overwegingen mee zouden moeten spelen bij zo'n beslissing. Maar het gaat erom dat mensen er een mening over hebben.
Ja.
Dat die mening polariseert, dus een uitlokt om een tegenstelling van meningen te creëren.
Ja.
En dan komt de emotie op.
Ja, want ik kan er nog wel een paar noemen. Noem de boeren, hè, en hun situatie op dit moment in het kader van stikstof. En toch overwegend mensen die zeggen van ja, die boeren, ja, alles prachtig, maar we gaan voor de natuur. En we moeten de klimaatdoelstellingen halen. Ja, dat staat ook lijnrecht op onderdelen soms tegenover elkaar. Overigens zie je ook integratie van beide standpunten. Maar daar waar het heel lastig wordt, zie je toch ook duidelijk polarisatievoorbeelden.
Ja, en kijk, je kunt al polarisatie in jezelf hebben. Hè? In termen van, nou, ik vind het mooi wat je zegt over het klimaat. Ik kan aan de ene kant heel erg beleven dat we wat moeten doen aan het klimaat.
Ja.
Ik kan dus ook heel principieel het standpunt innemen dat ik vind dat we iets moeten doen aan vieze auto's, vieze vrachtwagens En naar vliegen. Ja, want ja, we moeten allemaal naar schone vormen van transport.
Ja.
En vervolgens wel even gemakkelijk een vliegtuigticket boeken om zelf op vakantie te gaan.
Ja.
Dus die polarisatie kan ook al in onszelf plaatsvinden.
Ja. Maar voel je daar niks bij, bij de ticket boeken?
Nou, ik persoonlijk niet, nee.
Nee, oh, ja. Ik denk daar wel tegenwoordig meer over na. Dan denk ik, oh, ja.
Nou nee, ik vlieg niet veel meer.
Nee.
Laat ik dat even vooropstellen. Ik vlieg lang niet zoveel meer als dat ik heb gedaan.
Dat geeft dus ook wel aan.
En op het moment dat ik vlieg, heb ik daar dus een overwegende reden voor.
Ja.
Ja, dan voel ik me daar niet schuldig bij.
Nee.
Dat is voordat wij in een polariserende discussie komen. Want oh, we hebben tegenwoordig zo.
Hij zit wat mij betreft nog steeds in dialoog, hoor.
Nee, we hebben hem zo te pakken.
Ja.
Denk ik, waar het voor mij bij polarisatie om gaat, gaat niet om een verschil van mening, maar jezelf vastzetten in die mening. Want op het moment dat je een verschil van mening hebt, kun je ideeën en argumenten uitwisselen en kun je nieuwsgierig zijn naar het standpunt van een ander.
Ja.
Op het moment dat tegengestelde meningen zo ver uit elkaar komen en we zetten ons vast daarop, dan zijn we niet meer nieuwsgierig in de denkwijze of de argumenten of de zienswijze van de mensen op de andere pool. We zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in het bevestigen en het uitdragen van de mening van onze pool.
Ja, en het zou mooi zijn dat die interesse er is, hè? Maar ik ga dan ook nog voor de nog wat mindere variant. Wat mij betreft hoeft die interesse er ook niet te zijn. Zeker in de zakelijke omgeving, hè? Hoeft die interesse er helemaal niet te zijn. Maar wel het respect dat die ander kennelijk een andere mening heeft.
Ja, nou
dus
ja.
Op het moment dat je met elkaar kunt besluiten dat je over een bepaald onderwerp het niet eens bent. Ja, dan kunnen wij wat mij betreft, hè, wij hebben dat ook wel eens, kunnen wij wat mij betreft prima door één deur. En ook prima werken met elkaar.
Ja, tenzij je echt in een polarisatiesysteem bent gekomen, waarbij jij A zegt en ik Z zeg, en we elkaar niet in het midden kunnen vinden, we gaan K of L doen, of M, dan ga ik toch vliegen. Maar we, zeg maar, we blijven, jij bij A en ik bij Z. En dan kun je het ook niet werkbaar maken. Want het enige wat jij doet op het moment dat het onderwerp aan bod komt, is dat jij gaat vertellen hoe fantastisch A is en ik ga vertellen hoe fantastisch Z is. Dus dan wordt de situatie niet meer werkbaar.
Nee, dat klopt als het onderwerpen betreft die in de werksfeer spelen.
Ja.
Maar als het onderwerpen zijn die polariserend zouden kunnen werken, maar die ingebracht worden vanuit die maatschappelijke context en binnenkomen in de organisatie, dan kunnen wij prima werken. Als ik zeg, ja, ik ben voor een scheiding van kerk en staat, het gesodemieter, heb ik geen uitingen meer van geloof in openbare functies. En jij zegt, ja, wat flauwkul, ik vind gewoon dat dat moet kunnen.
Ja.
Oké, dan neem ik daar kennis. En vanuit nieuwsgierigheid zou ik dan ook nog wel jouw argumentatie weer doen, maar dat komt omdat ik de mens ben die ik ben, en jij ook. Zo ken ik jou ook. Maar stel, wij komen daar echt niet uit. Hè? Wij komen niet, de argumenten leiden er niet toe dat wij tot herziening komen op ons eigen standpunt. Dan kunnen wij toch prima werken met elkaar en besluiten dat we het niet eens worden op dat standpunt.
Ja, maar dan zijn wij dus ook niet gepolariseerd. Want bij polarisatie gaat het niet alleen maar om twee verschillende meningen.
Nee.
Maar er komt meer bij kijken. En dat meer heeft voor mij heel erg te maken met jezelf vastzetten in jouw standpunt. En daar emotie op zetten. Want op het moment dat jij het niet eens bent met mijn standpunt, ben jij dus tegen mij.
Nee, maar dan zou je hem eigenlijk moeten uitbreiden. Zeggen, je vastzetten in jouw standpunt en ook een ander standpunt niet acceptabel vinden.
Nee, want als ik mij vastzet in mijn standpunt, want dat is de enige waarheid. Dat is het enige wat goedheid is voor de mensheid. Dat is het enige wat we kunnen doen. Dan ga ik daar dus emotie aan koppelen.
Ja.
En op het moment dat jij het daar niet mee eens bent, is dat een aanval op mij.
Ja, oké, maar dan snap ik beter wat jij zegt. Hè? Dus feitelijk zeg je daarmee ook van ja, en daarmee vind ik andere andere keuzes of andere mogelijkheden, die zijn voor mij niet aan de orde. Dit
Nee.
betekent dat ik me vastgezet heb dat iedereen zich conform mijn wereld moet gedragen en mijn wereld moet gaan leven.
En dan kun je wel zeggen, je moet dat loslaten op het moment dat je de organisatie inkomt. Maar nu zie ik jou bij de koffiemachine of ik zie jou praten met een andere collega. En dan komt direct die emotie boven. Zij is slecht. Hoe kun je, dan zeg ik tegen die andere collega, hoe kun je met haar werken? Dat kan toch niet? Ze hebben zulke rare ideeën.
Ja.
En dan breng ik het dus mee. Omdat dat komt omdat er dan heel veel emotie op zit.
Ja. Ja. En geen respect waarbij je een ander niet zijn mening gunt. Zijn of haar mening gunt.
Ja. Kijk, wij zijn denk ik alle twee... laat ik het zo zeggen. Wij zijn echte bedrijfskundigen. En bedrijfskundigen zijn van de tak van sport. Oordeel uitstellen. Nieuwsgierig zijn.
Ja.
En dat is omdat we weten wat de waarde is van andere invalshoeken om op een beter zicht te krijgen op het totaal.
Ja.
Maar dat is wel onze achtergrond. Ik denk dat heel veel mensen die achtergrond niet hebben en toch ook door alles wat om ons heen gebeurt en de mensen die wij spreken, uitgenodigd wordt om een standpunt in te nemen.
Ja, het zit denk ik ook erg in ons karakter. Dat wij heel graag dan willen onderzoeken door ervaring op te doen wat we daarvan vinden. En op voorhand een mening daarover nog niet willen hebben, omdat we best genegen zijn om die ervaring aan te gaan. Om te kijken van wat vinden we dan ervan.
Ja, en het bijzondere, hè? En nu zeg maar, hebben we het over polarisatie als grote van buitenkomende onderwerpen. Maar we hebben dit soort polarisatie ook in organisaties, hè?
Ja.
Zij van marketing, zij van finance, hully van de productie.
Ja.
Zijn allemaal niet flexibel of juist te flexibel.
Ja.
We denken alleen maar in een één spoor. We hebben nogal wat meningen over elkaar, hè?
Ja, maar is dat ook niet, zit dat ook niet in paradigma?
Nou, ik denk dat alles met paradigma te maken heeft.
Ja.
Kijk, ik denk een van de redenen waarom ik nieuwsgierig ben naar zienswijzen en meningen van anderen, is omdat er in mijn optiek niet al, er is niet één oplossing voor een vraagstuk.
Nee. Mag ik nou eens even iets gevaarlijks zeggen?
Nou,
ik ben benieuwd hoe je daarop reageert of gevaarlijk.
Ga dat eens doen.
Ja, nou ja, ik denk dat in een samenleving zoals Nederland die is, hè,
ja.
En die, zoals die vormgegeven is. En daar zitten grote, krachtige elementen in. Denk aan dat liedje 15 miljoen mensen, hè, waar de premier op een fiets fietst. En wij zijn allemaal maar normaal en iedereen doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. Hè, dat type volk.
Mm-hmm.
Vinden wij dus ook dat wij allemaal overal wat van mogen vinden.
Absoluut.
En dat gedrag, dat sluit onze organisaties binnen. Waarbij het dus ook heel goed kan, hè, dus als je het hebt over polarisatie, dat er een besluit genomen wordt en dat we daar op de werkvloer allemaal wel wat van vinden. Stom besluit. Daar had een heel ander besluit genomen moeten worden.
Ja.
Maar uiteindelijk, hè, moet je die discussie ook leggen aan de bedrijfskundige principes van hoe een organisatie nou functioneert, meest optimale. En is het nou eenmaal zo dat de besluitvorming genomen wordt, als het gaat over strategie en strategische koers, op het hoogste niveau in de organisatie, dus bij het bestuur. En dan nog mag je daar op de werkvloer wat van vinden, hè? Stom besluit en ik had het anders gedaan. Maar als het gaat over uitvoering, ja, dan zul je daar op enig moment wel aan moeten committeren en gewoon je best moeten doen en je werk moeten doen en daarmee aan de gang moeten gaan. En ook ophouden met dat gezeur, omdat dat contraproductief gaat werken. En ook zorgt voor de schisma binnen de organisatie.
Ja.
Dus als je het in die zin hebt over polarisatie, wat natuurlijk heel vaak plaatsvindt, ja, dan denk ik, en dat zal in die masterclass ook aan de orde komen, vandaar ook schrijf je allemaal in, hè? Hou hem in de gaten, want het wordt een superleuke masterclass. Omdat je hierbij hele handige bedrijfskundige tools krijgt om een dergelijke discussie om te buigen en daarmee om te gaan. Hè? Handen en voeten te geven, om het zo maar te zeggen.
Ja, maar ik hoop toch ook dat je in de masterclass stilstaat bij wat je doet, hoe je omgaat met polarisatie die van buiten komt.
Ja, zeker. Want er zijn feitelijk twee bronnen, hè? Je hebt polarisatie die binnen de organisatie ontstaat op verschillende lagen. En je hebt natuurlijk ook polarisatie, dat is de meest lastige, die plaatsvindt of die ontstaat in het maatschappelijk veld. En omdat we zelf allemaal onderdeel zijn van dat maatschappelijke veld, hè, de maatschappij, zeg maar, de maatschappij, dat ben jij, neem jij die maatschappij ook weer mee naar binnen in de organisatie. En dat is de meest lastige. Zo van, hij stemt Wilders, ik wil niet met hem zaken doen. Of,
ja, maar ook, hè, even het voorbeeld van de mazelen, hè, wat je net noemt.
Ja.
Nou, je hebt net al gezegd, hè, mag een kinderdagverblijf nou kinderen weigeren die niet ingeënt zijn?
Ja.
Maar wat nou, hè, als ik weet vanuit de coronatijd dat een van mijn collega's een principiële antivaxer is?
Ja.
Nou, we zitten in een risicogebied, hè, waar mazelen uitgebroken is.
Ja.
Ik heb kinderen en kleinkinderen. Die persoon heeft kinderen en kleinkinderen. En ik weet dat op het moment dat zijn kinderen, kleinkinderen, de mazelen krijgen, dat beestje wat het overbrengt, ja, ook op hem zit.
Ja.
Moet ik nou met die collega willen werken als ik daarmee mijn pasgeboren kleinkind, zeg maar, kan besmetten?
Ja.
En zo komt, en hoeven we nog niet eens... hoeft het dus nog niet eens te gaan over de discussie. Moet je wel of niet willen vaccineren?
Ja.
Maar het komt op een andere manier onze organisaties binnen in termen... Ik wil niet meer met die persoon op een afdeling zitten.
Nee.
Ik wil niet meer met die persoon in een vergadering zitten.
Nee, en dit vind ik een hele lastige.
Ja, maar dit is wel wat polarisatie is, hè?
Wat zeg je?
Dat is wel wat de consequentie van polarisatie is.
Ja, zeker. En hoe ga je daarmee om?
Ja, precies.
Binnen een organisatie. En hoe ga je daar ook als leidinggevende mee om binnen zo'n organisatie?
Ja.
Als je kan ze maar hebben, die zegt van ja, wees luister, wij hebben een heel kwetsbaar kindje. Hè? Dat is mijn kleinkindje. En meneer die denkt het allemaal zomaar
En baby's ingespoten worden met een IBM-controller.
Ja. Ik vind het verder allemaal prima, maar ik wil toekomstig even niet meer naast hem zitten.
Nee, precies.
Zodat mijn kleinkind gevaccineerd kan worden. Of ja. Dat hij eens een keer normaal gaat doen. En zijn eigen kinderen laat vaccineren.
Ja. Nou, ga er maar aan staan. Dit zijn dus wel vraagstukken die in toenemende mate onze organisatie binnenkomen.
Ja, wat zou jij doen in zo'n geval? Maar ben jij leidinggevende? Wat zou je doen?
Ja, ik moet heel erg zeggen, dit is heel situationeel, denk ik. Om ook te kijken, van, kun je hier een oplossing voor bedenken? Hoe wordt er binnen de organisatie qua beleid over gedacht? Hè? Want je moet je wel, ook daarvoor geldt, je moet je natuurlijk wel professioneel loyaal vertonen.
Ja.
En je moet ook kijken naar wat zijn de mogelijkheden. Hè? In ja. termen van, als je een beleid bijvoorbeeld hebt, je werkt 2 dagen in de week op kantoor en 1 dag in de week, of, en 3 dagen in de week thuis. Nou, dan kun je misschien met elkaar een schema bedenken waarin mensen ook daadwerkelijk niet samen op kantoor zijn, of als ze op kantoor zijn, niet dicht bij elkaar hoeven te zitten.
Nee. Weet je wat nou zo grappig is van dit onderwerp? Ik geloof niet dat heel veel bedrijfskundigen, dat heel veel managers praten over dit onderwerp. Terwijl het, denk ik, in toenemende mate een lastig onderwerp gaat worden binnen organisaties.
Ja, want ook dit heeft te maken met psychologische veiligheid. En we denken bij psychologische veiligheid altijd aan schreeuwende bazen, seksueel niet toegelaten handelingen en aan elkaar zitten en iemand tegen de muur drukken. En, we hebben de voorbeelden natuurlijk ruimschoots voorbij horen komen de afgelopen tijd. Maar ook dit gaat over psychologische veiligheid.
Ja.
Voel ik mij veilig als ik mijn verschillende werelden bij elkaar breng? Dus mijn thuissituatie, ik kan bijvoorbeeld een kwetsbare partner hebben die om vanwege die kwetsbaarheid bepaalde vaccinaties niet heeft kunnen krijgen.
Nee.
Wil ik dan de oorzaak zijn dat mijn partner of mijn kind of mijn kleinkind een verhoogd risico loopt op het krijgen van een ziekte door mijn werk?
Ja.
Of door de collega's met wie ik werk?
Ja.
Nou, dat zijn denk ik vragen. En ja, mijn man zou direct zeggen, het ligt allemaal aan Google. Want dat is zijn stopwoordje op dit moment, zijn stopzinnetje op dit moment. En dat heeft ermee te maken dat wij in toenemende mate in een wereld leven. En volgens mij heeft dat echt wel met polarisatie te maken. Waarbij jouw voorkeuren en dus jouw zoekgedrag bepalen wat jij aan informatie krijgt.
Ja.
Dus wij hebben niet meer te maken met allround op dezelfde manier geïnformeerde mensen. We hebben mensen die allemaal met andere informatiebronnen, met andere informatiestand, zo'n discussie ingaan en dus hun mening vormen.
Ja.
En ik denk dat dat maakt polarisatie ook iets waarom ik ook denk dat het blijvend is en dat we er echt wel wegen mee moeten vinden.
Ja, interessant. En
Nou
ook
ja,
interessant
ik.
dat je die component van Google inbrengt, want dat is inderdaad waar, hè? Ik bedoel, door Google krijg je die informatie voorgeschoteld waarin jouw denkraam toch al zit. En wat maakt dat jouw denken versterkt wordt en jouw denken wordt niet genuanceerd omdat je diversiteit in de aanbiedingen krijgt. En ja, misschien moeten we Google rouleren. Dat we...
Achter mekaars computers gaan zitten. Zoek nou eens met de zoekhistorie van een ander.
Zodat je van daaruit weer de meeste objectieve input krijgt, die op basis daarvan zelf kunt functioneren. En jij zei, ik weet niet of dat nu was of een tijdje geleden, maar je zei nog iets heel moois. In deze wereld, he, van continu nieuws, continu sociale media, continu voorbij flitsen van nieuwsitems, wordt ook gemaakt dat wij er vol continu onze aandacht op hebben.
Ja.
En vroeger, he, want zo oud ben ik al, ook al zou je dat niet zeggen, zeg ik maar even zo. Vroeger. Nou ja, dan keek je één keer per dag het journaal, hè, en je las de krant. En tenminste, mijn vader, hè, en dan zat ik heel stil, want dan dacht ik, oh, dan hoort hij niet dat ik eigenlijk naar bed moet. Maar dan keken we het journaal en je las de krant, en dat was het dan. En dan ging
Ja.
je de volgende dag de dag in, maar dan had je al die vervelende nieuwsfeiten alweer geobsedeerd. En dan waren er ook weer andere dingen die voorbij kwamen. En dan ging je met elkaar aan het werk of naar school of je ging spelen als je klein was. En kwamen dit soort dingen veel minder vaak voorbij,
Ja.
waardoor je ook niet een continue alertheid had op de overtuiging die jij zelf hebt en die een ander heeft. Dus ja, het heeft ons veel gebracht, dat internet, maar het heeft ons ook veel ellende gebracht, denk ik soms wel eens.
Nou, het heeft ons in ieder geval de mogelijkheid gebracht om dit onderwerp te bespreken in deze podcast.
En die schaar ik onder. Heeft ons
Grote voordelen.
veel gebracht.
Ja, ik denk, Karin, hè, dat onderwerp van hoe ga je nou om met polarisatie op de werkvloer, hè, in je teams, in je afdeling, in je organisatie,
Ja.
dat misschien nog wel een groter onderwerp is dan wij gedacht hadden toen we het onderwerp van deze masterclass neerzetten.
Ja, dat denk ik eigenlijk zelf ook nu ik er zo voorbereidend met jou over spreek, omdat ik denk A, dat het niet meer weggaat. B, de wereld wordt steeds volatieler, hè? Crisis op crisis. En we hebben al eens eerder gezegd, volgens mij zijn dat verschijnselen die maken dat we naar een nieuwe ordening gaan, hè? Daar zouden we meer onze rust in kunnen vinden. Maar totdat dat zover is, en die nieuwe ordeningen, die zullen naar mijn mening ook steeds vaker en sneller zich voordoen. Ja, zitten wij wel in een stuk polarisatie. Wat ook maakt dat we voorheen de autoriteit, die we als autoriteit kenden, hè, dus de arts, de dominee, de priester,
De notaris, de leerkracht.
de notaris, de leerkracht, hè, de dokter, de verpleegkundige, het ambulancepersoneel. Dat niet meer zozeer als autoriteit wordt gezien en dat we daarmee ook de bejegening jegens die mensen minder respectvol laten zijn.
Ja.
En ik denk dat ook iets is om over na te denken. Want wij vinden En ook dat zit veel meer in ons paradigma, dat dat in andere landen zit. Daar ben ik wel van overtuigd. En dat heeft te maken met 15 miljoen mensen doen we normaal, dan doen we al gek genoeg. Want tegelijkertijd vinden we ook overal wat van. En die platte manier van met elkaar omgaan. Hè? Dus weinig hiërarchie in de verhouding.
Ja.
Ja, dus. Ik denk dat het een groter item is dan dat ik aanvankelijk dacht. En ik denk dat het ook langer gaat duren en dat het heviger nog in zijn verschijningsvorm wordt. En dus is het interessant om er een modus te mee vinden om ermee om te gaan.
En het leuke is, en ik neem aan dat je dat ook gaat doen tijdens de masterclass, is de bedrijfskunde langsgaan om te kijken van wat hebben we nou aan methoden en technieken? Wat kunnen we nou inzetten als managers, leidinggevende, stafprofessionals, om in onze organisatie om te gaan met polarisatie?
Uiteraard, want we willen natuurlijk ook hè, voor die leidinggevende en die professionals die met dit fenomeen in aanraking komen in de werksfeer ook oplossingen bieden. Dus ja, dat gaan we zeker doen. No worries.
Yes. Nou, ik probeer al een tijdje richting een afronding te komen.
Het gaat nu lukken.
Dat gaat nu lukken, want we zijn al over ons half uur al ruim heen. 11 april is deze masterclass over omgaan met polarisatie. Het is een groot item, maar er zijn ook methoden en technieken die je kunt inzetten. Dus schrijf je in, zou ik zeggen.
Schrijf
Doe
je in.
mee, schrijf je in.
En bedenk ook alvast voorvallen die je bent tegengekomen of waarvan je zegt van God, dat zou ik nou eens willen bespreken. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Want dat maakt het leuk en interactief. Dus schrijf je in en bereid je voor.
Nou, volgens mij gaan we het daarbij laten. Dan gaan
Ja,
we elkaar volgende week weer spreken.
precies, dat wou ik net zeggen. Ik spreek je dan.
Oké, doei
Ciao.
doei.